Goedenavond, broeders en zusters. Ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit 1 Korinthe 2. Vanaf vers 1, waar staat: en ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in vele beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch der oversten deze wereld, die teniet worden. Want wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is: hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover. Dit hoofdstuk maakt onderdeel uit van het eerste gedeelte uiteraard van deze eerste Korinthebrief, de eerste brief die de apostel Paulus schreef aan deze gemeente die hij in feite zelf gesticht had. Een gemeente die het resultaat was van zijn eigen persoonlijke arbeid in deze plaats in Griekenland. En wanneer de apostel Paulus deze brief schrijft, dan neemt hij een wat lange aanloop, een wat lange inleiding naar het eigenlijke onderwerp van deze brief. Hij begint in hoofdstuk 1 met te spreken over de wijsheid van God die staat tegenover de wijsheid van de wereld. Het is merkwaardig dat de apostel Paulus twee verschillende soorten van wijsheid onderkent. En het zijn twee soorten wijsheid waarin hij beiden erg goed thuis was. Het is een bekend gegeven dat de apostel Paulus naar de normen van zijn tijd althans een geleerde was. En naar onze normen zou hij dat ook moeten zijn. Dus iemand die doorkneed was in de kennis die de mensheid had in die dagen. En we moeten daar toch ook vooral niet te gering over denken. Maar in ieder geval is duidelijk dat de apostel Paulus, hoewel hij een geleerd man was van huis uit en vanwege zijn opvoeding en opleiding, hij toch op een gegeven moment al deze dingen schade en drek heeft geacht, zoals in een van zijn brieven schrijft. En hij zegt: ik heb dat schade en drek geacht opdat ik Christus mogen gewinnen. Het is de apostel die ons als gelovigen voorhoudt dat het beste wat wij kunnen doen is niet omkijken op dat wat wij in het verleden ontvangen hebben of om te zien op onze verdiensten uit het verleden, maar integendeel al die dingen uit het verleden te vergeten en ons uit te strekken naar de dingen die voor ons zijn. Merkwaardig is dan ook dat wanneer we in de Bijbel voorbeelden vinden van het leven van gelovigen, of wanneer we in de Bijbel voorbeelden vinden van wat geloof eigenlijk is en hoe het functioneert, dan blijken die voorbeelden altijd in te houden dat de gelovigen, wie zij ook waren, altijd afzagen van hun eigen verleden. In de praktijk moesten ze zelfs zonder uitzondering breken met hun verleden. En ze moesten zelfs niet aanzien het heden, dat wat om hen heen gebeurde en de omstandigheden waarin zij verkeerden. Maar ze worden allemaal genoemd omdat zij een blik hadden op, nou laten we zeggen, oneindig, om een term uit de wielersport dan aan te halen. Maar zo lag het dan ongeveer. En oneindig is voor ons de eeuwigheid, en dat klinkt niet zo negatief als dat het klinkt in de wereld. Waar het om gaat is dat we bijvoorbeeld in Hebreeën 11 een heel hoofdstuk hebben waarin ons diverse mensen voorgehouden worden die wij dan geloofshelden noemen. Maar Hebreeën 11 begint met te zeggen dat het geloof een vaste grond is van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. En wat dat dan betekent, laat ik nou maar even in het midden. Maar de betekenis van die uitspraak wordt geïllustreerd in de hele rest van het hoofdstuk, waar we mensen genoemd vinden die nog tot vandaag aan de dag spreken, hoewel zij gestorven zijn, staat er, want zij hebben door hun geloof getuigenis bekomen. En zij spreken nog hoewel zij gestorven zijn. En het punt is dat we dan steeds lezen van die mensen die een blik hadden gericht op de eeuwigheid. Ik denk aan een man als Abel die een offer bracht en die de relatie met zijn familie, met name met zijn broer, riskeerde en die ook zijn leven riskeerde, maar die kennelijk het uitzicht had op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, ongetwijfeld. Maar als dat nog niet duidelijk genoeg mocht zijn, wordt ons genoemd Henoch, van wie hetzelfde geldt, een man die met God wandelde en dus van de aarde werd weggenomen, want dat was nou eenmaal niet de plaats waar hij thuis hoorde, om het dan heel vlug te zeggen. Hetzelfde geldt voor een man als Noach, tot wie God gesproken had over dingen die nog niet gezien worden, staat er. Maar hij was door goddelijke aanspraak vermaand. God had tot de man gesproken en hij geloofde wat God gezegd had en hield rekening met een toekomst. En ondanks dat de weersvoorspellingen anders waren, hield hij er rekening mee dat het over 120 jaar zou gaan regenen. En hij begon dus te bouwen aan de boot die dan ook keurig op tijd af was. Want zo lag het er toch bij, zo was het toch. Het is heel concreet, maar dat is de geschiedenis. En er staat dat hij gered is, wij zouden zeggen door de ark enzovoorts, maar er staat hij is gered door zijn geloof, omdat hij vertrouwen heeft gesteld in het woord van God. En 120 jaar lang heeft hij zijn blik gericht gehad op de toekomst. En daarna uiteraard nog, dat is een duidelijke zaak. De volgende die ons genoemd wordt is een man als Abraham, van wie gezegd wordt dat hij leefde in een land wat God hem beloofd had. God had hem gezegd, dit land is voor jou, Abraham. En Abraham moest ook breken met zijn verleden. Hij moest gaan uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis naar een land waarvan hij geen idee had waar het lag, want God zou het hem wijzen. En toen hij in het land kwam, toen bleek het nog niet de vervulling te zijn van de belofte. Hij bleef er wonen als een vreemdeling en bijwoner. En het enige wat hij had en waar hij ook recht op had, was een graf. En toen hij het voor een zacht prijsje een stuk van het land kon kopen, wilde hij dat nog niet eens, want hij zei, God heeft beloofd, niet dat ik het zou hebben, maar God heeft beloofd dat hij het mij zou geven. Dus ik betaalde geen stuiver voor, ik wil het van jullie niet hebben, jullie hoeven me niet te geven, God geeft het mij. Dat is geloof. En dan nam God op zijn woord. En hij verwachtte uiteindelijk de stad die fundamenten heeft staan, de stad die nog steeds niet is. Dat wil zeggen, Abraham is in hopen zalig geworden, hij is gestorven en deze allen zijn gestorven, staat er, ze hebben de belofte niet verkregen. En vervolgens wordt er gezegd, door het geloof heeft Abraham Isaac geofferd, want hij geloofde dat God hem uit de dood terug zou kunnen geven. En dat staat er ook, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Dat wil zeggen, Abraham offerde Isaac omdat hij geloofde dat God Isaac dan wel weer uit de dood op zou wekken, want God had een belofte gedaan in verband met Isaac. En dat Abraham bereid was zijn zoon te offeren, was omdat hij geloofde in de toekomst, in de opstanding, hij geloofde zelfs in een nieuwe schepping. En hetzelfde gold voor Isaac, die zijn zonen zegende, Esau boven Jacob, door allerlei omstandigheden, maar het was wel zo. En daarna lezen we over Jacob, die zijn zonen en zelfs zijn kleinzonen zegende en die Efraïm zegende boven Manasse en zijn armen kruiste. En er staat dat hij precies wist wat hij deed, door het geloof. Hij wist wat God gesproken had. Hij wist dat laatsten de eersten zouden zijn en zelfs in verband met zijn familie. En hij wist dat er in de toekomst verlossing tot stand gebracht zou worden, dat in de toekomst een nieuwe schepping zou verschijnen. Dat was waar hij in geloofde. En toen hij 130 jaar oud voor de farao verscheen en de farao vroeg hoe oud hij was, zei hij: de jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130. En hij beschouwde zich alsof hij een vreemdeling geweest was 130 jaar lang. Een vreemdeling in deze wereld. Hij was er nooit thuis gevoeld. Ik kende maar één die zich thuis voelde, dat was Lot, en dat was niet zo best. Waar het nou maar om gaat is dat al deze gelovigen af moesten zien van de aardse omstandigheden. En zelfs een man als Jozef, om dan een volgende generatie te noemen, die het notabene gebracht had tot, laten we maar zeggen, zo ongeveer farao van Egypte. En daarmee tot de tweede machtigste man op de hele aarde. Zelfs die man die gaf, toen hij stervende was, bevel aangaande zijn gebeente, want hij wist dat hij geen blijvende stad had, maar dat eens zijn volk zou uitgeleid worden uit Egypte en zou gebracht worden naar Kanaan, en Kanaan zouden zij erfelijk bezitten. En hij moet gedacht hebben aan de nieuwe aarde, aan dezelfde dingen als waar Abraham aan gedacht heeft. Dat is geloof. En zo is het ons overgeleverd, zo staat het in de schrift. En zelfs deze mensen worden als geloofshelden ten tonele gevoerd, maar de meeste van die in verband met hun sterven. Door het geloof heeft Jacob stervende, enzovoorts. Door het geloof heeft Jozef stervende. Zij verwachten het niet van de Heer voor dit leven. Zij verwachten het van de Heer in verband met een ander leven, in verband met de opstanding. En dat is een voorbeeld van geloof. En vooral daar in de Hebreeënbrief waar dat aangehaald wordt, is dat precies aan de orde, want daar gaat het erom dat wij zouden geloven in hem die ten andere malen zal verschijnen. In hem die opnieuw zal komen, die weder zal komen vanuit het binnenste heiligdom. Die weer op aarde zal verschijnen en tot stand zal brengen dat wat hij beloofd heeft. Of anders gezegd, die niet laat varen het werk zijner handen, maar zal afmaken waar hij ooit aan begonnen is. Dat geloven wij. En ons geloof is fundamenteel hetzelfde geloof als dat van Abraham. Namelijk dat wij vreemdelingen en bijwoners zijn op de plaats waarin God ons gezet heeft. We zijn er niet verdwaald. God heeft ons daar gezet, maar als vreemdelingen en bijwoners, en wij verwachten betere dingen. We hebben een betere hoop, zegt diezelfde Hebreeënbrief. Daar gaat het om. En dat is de boodschap die de apostel Paulus in al die jaren gepredikt heeft. En het is die boodschap op grond waarvan deze gemeente in Korinthe tot stand gekomen is. En dan kan hij met recht zeggen dat hij een dwaze boodschap gepredikt heeft. Dwaasheid. Want wat hij gepredikt heeft is in de eerste plaats Jezus Christus en dien gekruisigd. Ik zeg in de eerste plaats, en er staat hier in 1 Korinthe 2, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Betekent dat toen Paulus daar geweest is in Korinthe, dat hij hen dat gepredikt heeft. Het kruis. En de boodschap van het kruis is nog altijd de boodschap van het voorbijgaan van de vergankelijkheid van deze oude schepping. Of het is de boodschap van de dood van de oude mens. Maar in ieder geval de boodschap van de beëindiging van deze oude stoffelijke, vleeselijke, natuurlijke, of zo u wilt, zielijke wereld. Het zijn allemaal Bijbelse termen daarvoor. Of moet ik zeggen, zondige wereld. Want zo kan ik het ook zeggen. En daar gaat het om. Wat in het kruis geïllustreerd wordt, is dat God afrekent met deze aardse zaak. Het misverstand is erg hardnekkig dat de boodschap van het evangelie gericht is op het welzijn van de natuurlijke mens. Dat is niet zo. De boodschap van het evangelie is gericht op de dood van de natuurlijke mens. Op de beëindiging van de natuurlijke mens. Om vervolgens daarvoor iets anders in de plaats te stellen. En die twee dingen die staan hier tegenover elkaar. Maar wat we ons moeten realiseren is dat dit inderdaad een boodschap is die niet naar de mens is. Die ook niet door de mens is uitgevonden. Die ook niet acceptabel is voor de mens. Maar het is een boodschap die van God afkomstig is. Die door God is uitgevonden. En die acceptabel is voor God, de schepper. En daar gaat het maar om. Niet onze normen zijn doorslaggevend, Gods normen zijn doorslaggevend. En dat geldt ook voor de wijsheid waar de apostel het hier over heeft in de eerste hoofdstukken van deze brief. Want wat de apostel al gezegd heeft in hoofdstuk 1, vers 18 en vers 17 eigenlijk, is dat het woord des kruises wel degene die verloren gaan dwaasheid is, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Ik heb de boodschap van het kruis, of zoals het hier heet, het woord des kruises. Dat is voor de wereld dwaasheid, omdat het de prediking is van de beëindiging van de oude mens. In plaats van de verbetering van de oude mens. Maar wat de natuurlijke mens, de ongelovige mens, nastreeft, is simpelweg verbetering van de oude mens. Dat is wat de ongelovigen predikt, dat is wat de wereld predikt. Verbetering, ontwikkeling, meer worden. Het eigenaardige is dat vele christenen denken dat zij hetzelfde moeten prediken. Dat zij dezelfde boodschap hebben. Dat is ook de reden waarom heel wat mensen die zich christenen noemen het heel goed kunnen vinden met de wereld en met de filosofieën van de wereld. Ze streven immers hetzelfde naar verbetering van de mens. Maar dat is het misverstand. Wat de schrift ons predikt is niet verbetering van de mens. Dat zou ook niet zo dwaas zijn voor de mens als dat zo was immers. Maar het dwaze boodschap van de Bijbel is dat het niet gaat om de verbetering van de mens, maar omdat het gaat om het uitdelgen van de oude mens. Of om het nog concreter en nog zwart-witter te stellen, ik ken een die voor het eerst kwam met de boodschap van de verbetering van de mens. Dat was niet God, maar het was de slang in de hof. Het evangelie wat hij predikte was een verbetering van de mens. Hij zegt, als je dat doet, zul je worden als God. Dat was verbetering van de oude mens. Althans, in boodschap. Hè? En wat de Heer tegenover stelt, is niet verbetering van de oude mens, maar het afzien van de oude mens, het voor dood houden van de oude mens, kortom de uitdelging van de oude mens, ten einde daar iets veel beters voor in de plaats te stellen. Iets veel beters wat niet meer hoeft te groeien, wat niet hoeft ontwikkeld te worden, maar wat er simpelweg is en wat uit genade aangeboden wordt. Dat wat wij u prediken is niet hoe u uw leven kunt verbeteren, maar wat wij u prediken is hoe u in plaats van uw oude leven een nieuw leven compleet en wel uit de hand van de Heer kunt ontvangen. En dat is een test van uw geloof. Geloof in het verbeteren van de natuurlijke mens, dat is niet zo'n moeilijke zaak. Bijna iedereen gelooft dat. Het is niet erg reëel, het geeft weinig weer van een gevoel voor realiteit, moet ik zeggen. Maar de meeste mensen hebben geloof in zichzelf. En als ze dat niet hebben, dan worden ze naar een psychiater gezonden. Want zonder geloof in jezelf kun je niet leven, naar het schijnt. Je moet vertrouwen hebben in jezelf. Je moet je eigen identiteit kunnen vinden volgens de wereld. Hè. We moeten onze eigen positie, onze eigen mogelijkheden leren kennen. Als man en als vrouw en hoe dat allemaal maar heten mag. En in de maatschappij en noem maar op. En wat de schrift ons voorhoudt is radicaal het tegenovergestelde. Niet hoe we verbeterd kunnen worden, maar hoe we van onszelf afraken. Hoe we onszelf kwijtraken en dus ook het vertrouwen in onszelf. Maar hoe we ons vertrouwen zouden stellen op de Heer die ons nieuw leven geeft. En die ook beloofd heeft dat leven te zullen onderhouden en voeden. Recht tot in het eeuwige leven aan toe. Dan praat ik over heel wat anders. En als je dat negatief opvat, in de zin van het gaat over het voorbij zien aan de oude mens, het wegdoen van de oude mens, en u zegt, dan zegt u dat is dwaasheid. En dan zeg ik, dat klopt, dan hebt u het goed begrepen, dat is nou dwaasheid. Maar het is wijsheid van God. En dat is wat hier gezegd wordt. Het woord des kruises, hoofdstuk 1 vers 18, is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden wordt, is het een kracht Gods. Als we dat woord of het evangelie van Christus accepteren, zal dat blijken te zijn een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En de gelovige is nog altijd degene die gaat uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. En die gaat onderweg naar, nou nergens mag ik niet zeggen, maar hij weet nog niet waar naartoe. Dat voor de wereld dwaasheid. Maar dat is wijsheid van God. En dat is ook geloof. Geloof stelt vertrouwen in God die gesproken heeft. En dan weten wij waar hij ons ook brengt, het is goed. Ik weet niet waar hij mij brengt, ik weet niet waar hij u brengt. Nou, tot op zekere hoogte wel natuurlijk. Maar voor de details ben ik absoluut niet op de hoogte, niet voor mezelf en niet van u. Maar ik weet wel dat als wij ons aan hem overlaten, als we ons vertrouwen op hem stellen in plaats van in onszelf, is er geen twijfel mogelijk waar we ook terechtkomen. Het heeft zijn goedkeuring. en hij gebruikt het. En daar gaat het maar om. En de een wordt geleid uit Ur der Galdeeën naar Kanaan, en de ander wordt geleid uit Egypte naar Kanaan, en sommigen werden zelfs geleid van Kanaan naar Egypte. Maar zo ging het dan ook nog. Maar het gaat erom dat God dan leidt. En dat de Heer bepaalt waarheen die weg gaat. En dat de Heer ook bepaalt welk land wij erfelijk zullen bezitten. Voor Abraham was dat Kanaan. Voor ons die in deze bedeling leven is dat de hemel. Een hemels Kanaan noemen we dat dan. Maar het principe blijft gelijk. Want hoe dan ook, als we onszelf geven in handen van God, als we onszelf overgeven aan de Heer Jezus, dan betekent dat dat we de rechten op ons eigen leven verspeeld hebben. Dat is niet anders. Dat betekent dat Hij recht heeft om ook de leiding te nemen in ons leven. En wanneer we dat onderschrijven, moeten we dat aan Hem overlaten. Och, dat is zo dwaas in de wereld. Maar aan de andere kant, er is niks makkelijker dan dat. Want u zult zien dat degene die op Hem zijn vertrouwen stelt, nooit beschaamd zal uitkomen. Dat is wat de schrift zegt. En er is de garantie van al die mensen die voor ons geleefd hebben, die precies diezelfde weg gegaan zijn. Oh ja, ze zijn gestorven, natuurlijk. Ze hebben de oude mens af moeten leggen. Ze hebben moeten zeggen, ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Natuurlijk, dat hoort er allemaal bij. Maar zij spreken nog, zij getuigen nog van wat God in hun leven gedaan heeft. En hun geschiedenissen staan opgeschreven hier in het woord wat we voor ons hebben. Het moet een duidelijke zaak zijn dat welke gelovigen we uit de Bijbel ook nemen en wiens geschiedenis we ook voor ons krijgen, het blijkt altijd te gaan om precies hetzelfde. Men moest bereid zijn het verleden te laten voor het was en zich te richten op dat wat in de toekomst ooit een keer zou komen omdat God het beloofd had. En zelfs een man als Mozes, die zo'n geweldige carrière ook in dienst van de Heer achter zijn rug had, die heeft zijn leven naar aardse normen, en althans voorlopig, want zo moet ik het ook nog zeggen, beëindigd op de berg Nebo. Hij zag het land van verre, maar hij kwam er niet in. Oh, ik weet wel, er zijn redenen voor aan te wijzen waarom niet. Maar het gaat erom dat dat heel normaal is voor een gelovige. Abraham is ook in hopen zalig, want hij heeft het ook niet verkregen. Al heeft hij het land dan wel gezien. En zo gaat het met ons ook. Wij aanschouwen het van verre, wij omhelzen het, om met Hebreeën 11 te spreken. En daar blijft het dan bij, want we vertrouwen verder dat de Heer het ons ook inderdaad in de toekomst zal geven. Dat is het leven van een gelovige. En dan kunt u wel zeggen, ja, maar hier en nu dan. Dan zeg ik, nou, laten we dat dan niet aan de Heer over. In het licht van de eeuwigheid is hier en nu zo belangrijk niet meer, hoor. Echt niet. Echt niet. Daar hebben we geen haast, maar dan laten we het over aan de Heer zelf. En het probleem van de mensen in de schrift, zelfs van degene die de Heer wel wilde volgen, was altijd dat ze afgeleid werden van de geestelijke dingen. Afgeleid van de Heer door wat genoemd wordt de zorgvuldigheden des levens. De zorgvuldigheden deze eeuw. De dingen van deze wereld waarin wij nou eenmaal naar de mens, naar onze oude mens staan en leven. En natuurlijk, daar staan we in, daar leven we in en daar hebben we zelfs verantwoordelijkheden in als mens, als oude mens wel te verstaan. Het is ook zo. Maar het is diezelfde schrift die ons voorhoudt dat iedereen die zoekt de dingen die boven zijn, dat hem alle andere dingen zullen toegeworpen worden. En wat ik u vragen wil is, om dat dan eens te proberen. Om de Heer te nemen op zijn woord. Om een oude term te gebruiken, om in geloof te gaan staan op zijn beloften. En de wereld te laten voor wat de wereld is. Ik moet denken aan die man die tot de Heer kwam. En de Heer zei tegen hem, ga heen. En volg, ga heen, verkoop al iets wat je hebt en volg mij. En het was een probleem, want het was zo goed voor zijn zenuwen. Hè? Al dat bezit wat hij had hier op aarde. Al zijn rijkdom. Maakte hem onafhankelijk. En als hij het weg moest doen, was hij prompt alleen nog maar afhankelijk van de Heer. En zo werd het niks met de man. En de ander zei, laat me eerst mijn vader begraven. En de Heer zei, laat de doden hun doden begraven. Ja, als wij die dingen zeggen, dan is het helemaal niet best, hè, tegenwoordig. Maar de Heer zei het zo. Laat de doden hun doden begraven. Laat de wereld voor zichzelf zorgen. Dus er toe in staat ook. Dat lukt echt wel. Daar zijn wij als christenen niet zo verantwoordelijk voor, hoor. Onze verantwoordelijkheid als christen ligt bij Christus. Onze verantwoordelijkheid als mens ligt hier op aarde. Dat is waar, maar die verantwoordelijkheid is zo groot niet. Omdat God ons getrokken heeft uit deze tegenwoordige wereld. Dat is de boodschap van het kruis. De boodschap van het kruis is dat wij gestorven zijn voor deze wereld. Dat we met Christus gekruisigd zijn. Het moet een duidelijke zaak zijn dat de Heer sinds zijn kruisiging voor deze wereld als wereld niks meer gedaan heeft. Of wel? Nee, echt niet. Hij heeft zich sindsdien bezig gehouden met dingen die buiten de legerplaats waren. Het is weer dezelfde Hebreeënbrief. En van de gelovigen wordt verwacht dat hij uitgaat buiten de legerplaats om samen met Christus, die ook buiten de legerplaats is, smaadheid te dragen. Dat is niet in het kamp, maar dat is buiten het kamp. Buiten de legerplaats. Dat is waar de Heer zich mee bezighoudt en dat is waar onze belangen net zo goed liggen. Buiten die legerplaats. Nogmaals, dat is de boodschap van het kruis. En wat de apostel hier nou naar voren haalt in 1 Korinthe 2, is in vers 2 natuurlijk dat hij zegt, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Want, zegt hij, ik was bij u lieden in zwakheid en in vrees en in vele beving. Opdat uw geloof, vers 5, niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Maar het eigenaardig is dat de apostel weliswaar hier zegt, in deze verzen, dat hij zich had voorgenomen niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar wij dienen ons te realiseren dat de apostel wel wat anders wist dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, heel gewoon, hij wist een heleboel anders. Behalve dat wist hij nog een heleboel meer. En zelfs wanneer we praten over de persoon van de Heer Jezus Christus, dan is het duidelijk dat de apostel ook over hem wel wat meer te vertellen had dan alleen dat hij was gekruisigd. Wat de apostel hier naar voren brengt, is dat hij toen, bij die gelegenheid, toen hij in Korinthe was, zich had voorgenomen niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar eigenaardig is dat hoewel dit op zichzelf een boodschap is van God afkomstig, hoewel het verband houdt met het evangelie, hoewel het onderdeel is van het evangelie, is het niet het volle evangelie, om de term dan maar te gebruiken met kleine letters en zonder aanhalingstekens. Dat wil zeggen, er is meer te vertellen dan alleen dat de Heer Jezus Christus gekruisigd is. En hij doet dat dan ook in dezezelfde brief. Daar zijn we wel 15 hoofdstukken verder. Hè? Maar hij doet het wel. Het punt is dat de apostel hier uitdrukkelijk vertelt aan deze Korintiërs dat hij slechts een gedeelte van de boodschap verteld heeft, maar dat hij nog veel meer te vertellen heeft. En dat hoeft u niet van te schrikken. Ik herinner mij dat de Heer Jezus bij gelegenheid met zijn discipelen sprak en gewoon tot hen zei, want ik heb nog veel meer te vertellen, maar je kunt het nu nog niet dragen, maar dat komt later wel. Ik zal de trooster zenden, die zal u in alle waarheid leiden. Zo van, het is nu de tijd nog niet en je zou het toch nog niet kunnen begrijpen. Als een goed leraar laat hij dat liggen voor de toekomst, voor het vervolg, straks. En zo was het met de apostel Paulus ook, die hier zegt van, in vers 1 van hoofdstuk 2. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God, want ik heb niet voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat wil zeggen, hij zegt eerst wat hij niet gedaan heeft en daarna zegt hij wat hij wel gedaan heeft. En het punt is dat het hier nu in dit schriftgedeelte, in deze verdere brief trouwens, gaat om dingen die alsnog gebeuren moeten. Dingen die hij wel moet doen, maar nog niet gedaan heeft. En daarom noemt hij dat ook het eerste. Hij zegt eerst wat hij niet gedaan heeft. Namelijk het u verkondigende, en dan staat er in de oude vertaling die ik altijd gebruik, er staat u verkondigende de getuigenis van God. Nu is het zo dat dat helaas een misverstand is. Dat is echt helaas, uiteraard. Hè? Want de grondteksten geven daar niet het woord martyrion. Het woord martelaar is dan daarvan afgeleid. Hè? Niet martyrion, namelijk getuigenis, maar mysterion. Hetgeen vertaald wordt met geheimenis of in de Statenvertaling dan met verborgenheid. Wat de apostel hier naar voren brengt, is dat hij in het verleden niet is gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar de waarheid is nou eenmaal dat het evangelie begint met te spreken over Jezus Christus. En vervolgens Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar dat het daarna verder gaat met Jezus Christus en die opgewekt. En nog verder met Jezus Christus en dien verborgen. Of in andere termen, Jezus Christus en dien gezet ter rechterhand Gods in de hemel. De uitdrukking is vanavond al gevallen. Jezus Christus die zich verborgen heeft, die is uitgegaan buiten de lege plaats en die zich verborgen heeft in de hemel, bij God. Onzienlijk voor de wereld. Dat is het vervolg op die boodschap. Kijk, u moet zich realiseren, ik heb het al eens eerder naar voren gebracht hier natuurlijk, maar u moet zich realiseren dat als de dood van de Heer Jezus toegepast wordt op ons, dat wil zeggen dat wij geacht worden met hem gestorven te zijn, en als zijn begrafenis op ons wordt toegepast, dat wil zeggen dat wij geacht worden met hem begraven te zijn, zoals Romeinen 6 dat zegt, dan is het ook zo dat zijn opstanding op ons van toepassing gebracht wordt en dat wij dus met hem zijn opgewekt. En dat staat ook zo in Romeinen 6. Maar dan is het vervolgens ook nog zo dat hij ten hemel is gevaren en dat dat op ons van toepassing gebracht wordt. Dat betekent dat wij met hem gezet zijn in de hemel. Dat staat niet in Romeinen 6, maar dat staat in Hebreeën 1, zowel als in Efeze 1 en 2. Want zo ligt dat gewoon. En wat de apostel vertelt is dat hij aan die Korintiërs nooit verder is gekomen dan Jezus Christus en die gekruisigd. En er is ook een goede reden voor. De reden is namelijk dat die Korintiërs blijkbaar tot dan toe nog nooit geaccepteerd hadden wat de betekenis van die boodschap was. En dat is wat de apostel in deze eerste hoofdstukken van deze brief uiteenzet. Want hij zegt, hoofdstuk 3, vers 1. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken. Als tot jonge kinderen in Christus. Dat wil zeggen, die vleeselijken daar in Korinthe waren wel degelijk gelovigen. Nou, laten we zeggen kleine gelovigen, maar in ieder geval gelovigen. Maar ze waren vleeselijk. Maar ze waren jonge kinderen in Christus. Dat wil zeggen, ze waren fundamenteel behouden, wedergeboren, maar ze lagen nog in de wieg. Het punt is dat ze tot dan toe nooit verder gekomen waren. Ze waren nog vleeselijk, zegt hij. En je moet zo'n woord uitleggen precies in de zin van wat het betekent. Het betekent dat zij aanzagen wat voor ogen was. Dat zij bezorgd waren in verband met de dingen van het vlees. Dat ze bezig waren met de dingen van de oude mens, met vlees. En dat ze zeiden onder elkaar, zoals hoofdstuk 1 dat al zegt, maar zoals hoofdstuk 3, vers 3 dat herhaalt. Gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk. En vers 4, want als de een zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk. En alleen al het verschijnsel dat de gelovigen onder elkaar zitten, ik ben van die en ik ben van die, daarvan zegt Paulus, dat is vleeselijk, want wat zie je nou aan? Wat let je op? Wat is nou je norm? Vleeselijke dingen hier op aarde, namen van mensen? Ik zou zeggen, breek me de bek niet open. Hè? Want ik weet dat mijn naam heel wat keren valt waar ik niet bij ben, hoor, en waar ik ook niks mee te maken heb, maar waar er wel over gepraat wordt. Ik vind het ook niet erg, daar gaat het niet om. Maar partijvorming, dat vind ik wel erg. Als het zo moet. Hè? Wij zijn alleen maar van Christus, niet als keuzemogelijkheid, want er is geen keuze. Nou, wij zijn van Christus. Omdat hij ons gekocht heeft. En betaald uiteraard. Daar gaat het om. Dat is de enige partij die ik wens te erkennen. En als men mij vraagt, wat is dat voor een gemeente in Assen waar je wel eens spreekt, dan moet ik altijd nadenken. Wat is dat ook alweer, hè? Ik hou niet zo erg van namen. Geeft niet, hoor. Het is wel nuttig, soms. Maar het gaat erom dat wij ons niet zouden noemen bij een naam. Tenminste, niet van een vleeselijke naam, maar bij de naam van de levende Christus. Wij zijn christenen. Jammer dat de wereld niet weet wat een christen is. Nog jammerder dat vele christenen niet weten wat een christen is. Maar een christen is iemand die het eigendom van Christus is. Dus iemand die in Christus is. En als u wilt weten waar een christen is, er is maar één antwoord. Dat is in Christus en Christus is in de hemel. Meer is niet te zeggen. Wij zijn een nieuw schepsel, zo is het. In Christus. En dan ben je niet van Paulus of Apollos of hoe dan ook maar dan ben je alleen van hem. En het punt is dat een nieuwe schepsel, een nieuwe schepping, is geest en is geestelijk. En zolang aardse dingen onze normen zijn, zolang aardse dingen ons bezighouden, zijn wij aards gericht. Of met andere woorden, wanneer we ons richten op vleeselijke dingen, hoe nuttig dat dan misschien ook is, het kan wel nuttig zijn. Maar als we ons richten op vleeselijke dingen, dan zijn we vleeselijk bezig. En de ellende is nou een keer, sorry dat ik dat zo zeg, maar de ellende is dat iedereen die vleeselijke dingen tot norm verheft en die daar bezorgd voor is, die daarmee bezig is, dat die per definitie afgesloten is voor geestelijke dingen. En ik merk het zo vaak, in allerlei dingen, in allerlei aspecten, vooral op bijbelstudieavond, dat precies op de punten waar het gaat om het onderscheid maken tussen vlees en geest, of tussen ziel en geest, wat fundamenteel hetzelfde is, dat daar de problemen liggen. En het is soms zo dat je dan zelfs de discussie niet eens meer in de hand kan houden, omdat de ene helft van de zaal begrijpt de andere helft van de zaal niet meer. En dan zit je met gelovigen bij elkaar het woord van God te bestuderen. En dan doet zich dat verschijnsel voor. Zo erg gaat dat. Ja, ja. Neem het niemand kwalijk, daar gaat het niet om, maar ik wil u wijzen op het verschijnsel. Als we gericht zijn op deze dingen horizontaal, hoe nuttig dat overigens ook is, dan zit het fout. Het punt is dat die vleeselijke dingen in de praktijk, en ik meen een beetje uit praktijk te mogen praten, dat in de praktijk die dingen van de aarde zich vanzelf oplossen. Ik praat over ons persoonlijk leven. Dat de dingen van hier op aarde zich vanzelf oplossen wanneer wij zoeken de dingen die boven zijn. Het is de Bijbelse volgorde. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. En dat Koninkrijk Gods is in de Koning zelf, in Christus zelf dus, die boven is. Hè? Dus zoek de dingen die boven zijn. We zoeken eerst het Koninkrijk Gods en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Of om met de apostel Paulus te spreken, zoek de dingen die boven zijn. En dan staat er uitdrukkelijk achteraan, niet die op de aarde zijn. Er is geen vergissing mogelijk. En dan weet ik wel, dan komen wij met ja maar, je moet toch zus en je moet toch zo. En dan begint een discussie die nooit meer ophoudt. Ik hou er ook nooit zo van. Je komt nooit meer aan de werkelijke dingen toe. Nou, dat is Paulus' probleem geweest in Korinthe. Hij zegt, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke. Dat was niet zijn fout, dat was de fout van zijn publiek, om het dan maar zo te zeggen. Hij had een boodschap die hij niet kwijt kon. Hoe kun je over geestelijke dingen praten als mensen bezorgd zijn voor hun aardse omstandigheden? Voor hun aardse zaken, voor vleeselijke dingen. Hoe kun je over geestelijke dingen praten die in feite zo losstaan van deze vergankelijke, zienlijke wereld, als mensen juist aan alle kanten vastzitten in deze wereld? De gelovige Abraham werd gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap aan uw vaders huis. Je had niks meer over. En ik kwam in een land zonder familie, nou ja, met Lot dan nog, maar daar zou ook een heleboel over te zeggen zijn trouwens, over die twee eenheid van Abraham en Lot. Maar hoe dan ook, hij kwam in een land waar hij helemaal geen verantwoordelijkheid had, hij was een vreemdeling. Je zou zeggen, hij moet toch eens een stukje land kopen, dan kan hij zich onafhankelijk maken en zo, dan heeft hij van de buren geen lasten, dat soort dingen meer. Maar nee hoor, dat hoefde allemaal niet, het was nergens voor nodig. En een man als Isaac die in hetzelfde land leefde, dat is helemaal een prachtverhaal, want Abraham ging er nog wel eens op uit. Die trommelde soms zelfs een heel leger bij elkaar als dat nodig was. Maar een man als Isaac, daar lees je helemaal niks van in de Bijbel. En als Isaac ruzie kreeg, want die kreeg wel eens ruzie hoor. Dan dacht Isaac, wat vervelend is dat nou. Nou, ik nou ruzie krijg over die putten hier. Hij zegt, dan verkas ik maar, dan ga ik maar ergens anders wonen. Dan maak ik me ergens anders wel een paar nieuwe putten. En is dat ook weer opgelost. De man hoefde niet te knokken. Hij hoefde niet te vechten om die aardse omstandigheden. Hij liet er aan de Heer over. Begrijpt u? Hij ging er gewoon vooruit de weg. Dat is de beste manier om het op te lossen. En de natuurlijke mens zegt, maar je laat toch niet over je lopen? Dat doen wij ook niet. Maar onze tijd komt nog. Wij zijn veel te hoog om op dat niveau te werken en op dat niveau ruzie te maken. Wij zijn erfgenamen der wereld. Net als Abraham en net als Isaac en net als Jacob. En eigenlijk eerlijk gezegd nog een beetje hoger. Wij met onze hemelse bestemming. Maar in ieder geval, we zijn erfgenamen de wereld. We hebben de belofte die aan Abraham gegeven werd geërfd. We zijn erfgenamen, zonen van Abraham. En wij gaan niet lopen zeuren over hier, die dingen hier op aarde. Dat is wat de apostel letterlijk schrijft aan deze Korintiërs. Dat is maar 1 of 2 hoofdstukken verder hoor. Dat is in hoofdstuk 6 is dat trouwens. Staat boven rechtszaken tussen broeders. Hij zegt, weet u niet dat wij de wereld zullen oordelen? En dat we de engelen zullen oordelen? Wat zouden we naar de rechter lopen? We hebben maar 1 rechter en dat is God. En waar het gaat over rechtspraak in de wereld, wel daar horen wij bij. Wij zijn zulke rechters. Straks. We lopen niet naar in de wereld naar een rechter toe. En leid dan maar liever onrecht. Dat is wat de schrift ons voorhoudt. Naar aardse normen. Maar wij rekenen niet met aardse normen, wij rekenen met hemelse normen. En we weten heel goed dat de hemelse normen zijn. Dat de gelovige begint met alles wat hij heeft op te geven. Met eventueel verdrukkingen te lijden. Maar wij weten dat de verdrukking van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. En de vernedering aan de ene kant is evenredig met de verhoging, de verheerlijking aan de andere kant. En van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij zich ten diepste vernederd heeft. Dat hij zich ontledigd heeft en vernederd heeft tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar staat erachteraan, daarom, let op het woord, hè? Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Dat is de gedachte. En dat is de hele normale norm van geloven. Maar het probleem is, als een gelovige dat niet wil zien, als hij vastzit aan Ur der Galdeeën of van mijn part aan Sodom, om dan maar eens wat te noemen, of aan de vleespotten van Egypte, en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Als hij daar aan vastzit, nou ja, dan kun je met hem niet over Canaan praten. Dat heeft geen zin. Dan kun je niet praten over geestelijke zegeningen. En vandaag aan de dag is het in het christendom zover dat als het eenmaal hemelvaartsdag is, weet niemand meer wat hij doen moet. Ja, er wordt wel van alles georganiseerd, omdat iedereen een dag vrij heeft, omdat het een erkend christelijke feestdag is, dus we moeten wel, hè? Om het nou maar eens zo te zeggen. Maar hemelvaart, wat betekent hemelvaart voor ons? Dat weet toch niemand meer tegenwoordig? Maar dat betekent dat onze positie in de hemel is. Dat onze hoge priester is ingegaan in onze plaats. En dat dus niet alleen hij welkom is, maar wij ook. Dat betekent dat wij, net als hij, de vrije toegang hebben tot die troon der genade. Dat betekent dat wij achter hem aan zouden ingaan op een verse en levende weg, zegt Hebreeën 10. Ingaan in het heiligdom, in het binnenste heiligdom. Naderen tot de troon der genade, zegt Hebreeën 4. Dat betekent hemelvaart. Maar niemand weet het meer. Het is inderdaad met recht een verborgenheid. Niet alleen in de zin van dat het in het verleden, in het Oude Testament, niet geopenbaard werd. Maar ook aan de andere kant dat het dingen zijn die verborgen zijn voor de vleeselijk ingestelde mens. En dat is wat de apostel hier naar voren brengt. Want als u dat goed leest, ik hoop dat u dat nog doen wilt, thuis ook, dit hoofdstuk. Als u dat goed leest, zult u zien dat Paulus zich er niet op beroemt. Dat hij niks anders heeft geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar dat hij het betreurt dat hij nooit is verder kunnen gaan bij hen. Om te spreken vervolgens over de opstanding van Christus en de hemelvaart van Christus en de consequenties daarvan. En er zijn 2 brieven voor nodig om dat alsnog naar voren te brengen. Met gering succes overigens. Hetgeen wel blijkt uit de laatste hoofdstukken van de laatste brief aan de Korintiërs. Daar gaat het om. En dat is wat de apostel ook zegt. Want in hoofdstuk 2 vers 1 zegt hij, dat hij niet gekomen is om te spreken de wijsheid van God, namelijk verkondigende de verborgenheid van God, maar in vers 6 zegt hij, wij spreken wijsheid onder de volmaakten, dat wil zeggen letterlijk onder de volwassenen, ik denk dat de nieuwe vertaling dat ook inmiddels heeft, wij spreken wijsheid niet onder de baby's, niet onder de kinderen, jonge kinderen in Christus, maar onder degenen die wat geestelijke groei doorgemaakt hebben. Hij zegt, wij spreken wijsheid onder de volmaakte, doch een wijsheid niet van deze wereld. Integendeel, voor de wereld blijft het altijd dwaasheid. Maar een wijsheid van God. Het is niet een wijsheid deze wereld, noch der oversten deze wereld, die te niet worden. Maar, zegt vers 7, wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Eer de wereld was. Een verborgenheid welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, ze zouden de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Merkwaardig wat daar staat, hè? Kijk, waar het om gaat is heel eenvoudig. De wereld heeft niet geweten omtrent de verborgenheid. De wereld heeft niet geweten omtrent opstanding, maar vooral de hemelvaart van Christus. En zelfs de Emmausgangers, die zo goed wisten wat de Messias zou komen doen, die wisten niet dat hij ten derde dagen zou opstaan. Ze zeiden, het is nou al de derde dag. En ze waren zo zielig. Al hun hoop was, nee, stuurt maar in Matthäus, Lucas 24 is geloof ik. Al hun hoop was de bodem ingeslagen. Maar het was juist de dag waarop de overwinning tot stand zou komen. Volgens de schrift zelfs had het niet gezien. Want ze hebben nooit begrepen dat diezelfde schrift naast zijn letterlijke betekenis wel degelijk ook die geestelijke, die hemelse betekenis heeft. Maar ze waren vleeselijk en zagen niet de geestelijke betekenis. Ze hadden niet gezien wat het betekent dat Israël 3 dagen moest wachten voor alvorens de Jordaan over te steken. Ze hebben niet begrepen wat het betekent dat Rachab 3 dagen zich moest verbergen. Ik noem maar wat. Ze hebben niet begrepen dat Jona 3 dagen, 3 nachten in de buik van de vis zat. Nou, dat wil me zo gauw niet te binnen schieten, maar je moet zo uren door kunnen gaan, hoor. Of elke keer die 3 dagen. Ze hebben niet begrepen waarom Esther tot op de 3e dag wachtte met haar verhaal te vertellen aan Ahasveros. Ik noem maar wat op. Het blijft zo en het komt veel vaker voor dan we onthouden, omdat we het niet belangrijk vinden. Maar ze hebben niet begrepen dat er een geestelijke betekenis aan zat, want ze waren vleeselijk. En ze zeiden, het is nou al de 3e dag. Dat was de dag van de overwinning. Waar vlees vervangen zou worden door geest. Waar een oude schepping vervangen zou worden door een nieuwe schepping. Ze wisten het niet. Het was volmaakt voor hen verborgen. Nou, datzelfde principe doet zich vandaag de dag nog voor. Dat is het probleem. Dat is het probleem ook in de verkondiging. Dat zodra we beginnen te spreken over de nieuwe dingen, voor de opstanding, de hemelvaart van Christus, dan haken een heleboel gelovigen af en zeggen, oh, dat zien we dan in de toekomst wel. Dat zal ons dan in de toekomst misschien nog wel eens geopenbaard worden. Dan zegt men zo heel vroom, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Niet wetend waar dat staat, hoor. Wordt uitgesproken door Mozes. Maar juist in verband met het ongeloof van Israël. In verband met hun verstrooiing wereldwijd. De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Maar die verborgene dingen zijn diezelfde dingen die ons geopenbaard worden. Maar het zijn geestelijke dingen, dat is het probleem. En voor de vleeselijke christen blijven ze verborgen. Wat hier namelijk naar voren wordt gebracht, is dat die verborgenheid verband houdt met dingen die van tevoren niet geopenbaard waren in de schrift, maar weliswaar waren verborgen in de schrift. Het heeft te maken met geestelijke betekenissen van de oud-testamentische profetie, geestelijke toepassing. En dat is ook wat de apostel aanhaalt in vers 9. Hij zegt, maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. En zegt, maar dan zie je, je kunt het niet weten. Kunnen we ons geen voorstelling van maken, zeggen we dan. Maar de apostel zegt dat niet. Want die schrijft gewoon door, die houdt daar namelijk niet op. Die zegt gewoon in vers 10 erachteraan, doch God heeft het ons geopenbaard. Zie, het punt is dat dit vers, vers 9, dat wordt aangehaald uit Jesaja 64. Waar dat staat, hetgeen het oog niet heeft gezien. Het werd gezegd tot het volk, waarvan ook gezegd wordt, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. De ware dingen die zij niet gezien hadden, die hun oog niet zag en die hun oor niet hoorde en wat in hun hart niet opklom. En wat ons oog ook niet ziet en wat ons oor ook niet hoort en wat in ons hart ook niet opkomt. Maar het punt is dat God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want, vers 12, want wij hebben niet ontvangen de geest van deze wereld, niet een geest die met het vlees te maken heeft, maar we hebben ontvangen de geest die uit God is. Kortom, we hebben de Heilige Geest ontvangen. Waarom? Nou staat er, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Het punt is dat God zijn leven, dat is een geestelijk leven uiteraard, een onzienlijk leven, dat God zijn leven in ons geplaatst heeft door wedergeboorte, waardoor we fundamenteel in staat geacht moeten worden om geestelijke dingen te verstaan. Diezelfde dingen die in Jesaja 64 nog verborgen zijn, zal ik maar zeggen. Diezelfde dingen heeft God ons geopenbaard door zijn geest. Maar zolang wij vlees verkiezen boven geest, komt er niks van terecht. En vandaar dat zoveel christenen helaas in hun leven geen stap verder komen. En toch is het de bedoeling dat we verder komen. De bedoeling is dat het geestelijk leven ontwikkeld wordt. Dat we zullen leren, zullen weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dan zegt de apostel Paulus in vers 13, de welke wij ook spreken. De dingen die van ons van God geschonken zijn. Hij zegt, de welke wij ook spreken. Hij zegt, ik praat daar wel over, ik predik dat ook. De welke wij ook spreken. Hij zegt, niet alleen Jezus Christus en die gekruisigd, maar we spreken ook andere dingen. De welke wij ook spreken. Niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegen. Waar het om gaat is dat er geestelijke dingen zijn die geopenbaard worden aan geestelijk ingestelde gelovigen. Want daar gaat het over. Niet om gelovigen in het algemeen, maar om geestelijk georiënteerde gelovigen. Gelovigen die inderdaad hun blik richten omhoog, zoals Abraham en niet zoals Lot. Daar gaat het om. En daartoe hebben wij die geest ontvangen. Dat is de betekenis van Pinksteren na Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag vinden we de Heer Jezus die zijn positie inneemt aan de rechterhand Gods. En vervolgens 10 dagen later de uitstorting van de Heilige Geest, demonstratief, met als belangrijkste betekenis dat wij daardoor weten wie Christus is en wat hij daar in de hemel doet. Wat zijn functie is, welke uitwerking dat heeft enzovoorts. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar, zegt vers 14, de natuurlijke mens, eigenlijk staat het de zielijke mens, de natuurlijke mens begrijpt of ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. Maar vers 15 zegt, doch de geestelijke onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. En op die manier krijg je te zien dat gelovigen, christenen, wedergeboren mensen worden ingedeeld in 2 categorieën. Laat ik maar zeggen, zoals Abraham en Lot. 1 met een blik op de geestelijke dingen. 1 met een geloof in de opstanding, zoals Abraham, die zijn zoon als het ware uit de opstanding bij gelijkenis wedergekregen heeft. Een andere man als Lot, die een gelovige was en woonde in de poorten van Sodom. En weliswaar daaruit gered werd, maar dat was nou niet bepaald wat hij voor ogen gehad had. Hij had gehoopt dat de Heer Sodom dat zou veranderen misschien, of verbeteren. Waarschijnlijk wel. Maar in plaats daarvan werd Sodom gewoon verwoest. En hij werd eruit gejaagd. Omdat hij er niet thuis hoorde. Hij had de vrijheid om er te gaan wonen. Maar hij heeft dus zijn leven verspeeld. Ja, hij verloor het er niet, maar hij verspeelde het daar. Het heeft geen nut gehad voor de eeuwigheid, zal ik maar zeggen. Dat is de situatie. Dat is helaas de situatie van gelovigen die in Sodom wonen. En desnoods nog prediken tot bekering van Sodom. Maar het punt is, Sodom wordt verwoest. En dat is de prediking van Jona in Nineveh. Nineveh zal verwoest worden. Het werd ook verwoest, uiteindelijk dan, in ieder geval. Hè? Maar zo gaat het met een oude schepping. Maar het punt is dat wij als gelovigen verantwoordelijk zijn, zelfs voor de boodschap die tot ons gepredikt wordt. Als je een vleeselijk ingestelde christen bent, kunt u niet anders verwachten dan een vleeselijke boodschap. En als u een geestelijk ingestelde christen bent, mag u verwachten dat er een boodschap komt die daaraan beantwoordt. Die een boodschap brengt waarop u zit te wachten. Ik zeg het niet in verband met u, ik zeg het voor mezelf. Ik weet heel goed hoe het werkt. Ik weet heel goed dat degene die zoekt altijd vindt. Dat degene die geestelijke dingen zoekt ook geestelijke dingen vindt. Hoe schaars ze ook zijn dan mogen in deze wereld, maar hij vindt ze. Dus zo geldt het altijd. Wat de schrift ons voorhoudt, dat er mensen zijn die zich eigen leraren hebben opgegaderd. Die praten naar de oren van het volk. Eigen profeten, eigen sprekers zal ik dan maar zeggen. Maar het punt is dat wanneer wij ons openstellen werkelijk voor geestelijke dingen, zal de Heer daarin voorzien. Dat is zijn bedoeling, dat is zijn plan met ons leven. En de moeilijkheid van de apostel Paulus is dat hij geestelijke dingen te vertellen had. Onvergankelijke dingen. Goddelijke, eeuwige waarheden, dat hij te maken had aan de andere kant met gelovigen die dat niet geloofden. Of dat die niet in geïnteresseerd waren. Die dachten van nou, dat komt in de toekomst dan misschien nog een keer wel. Want nou leven we toch hier op aarde en in Korinthe. Dat is het probleem. Wat apostel Paulus voorhoudt later, in deze brief, maar meer met name in Hebreeën en Efeze, is die geweldige positie die wij als gelovigen hebben. Zodra wij maar vergeten dat we hier op aarde zijn, dan kunnen we leren wie we werkelijk zijn. Dan kunnen we de realiteit leren kennen. De realiteit is niet de wereld om ons heen. De realiteit is boven. Geestelijke dingen zijn eeuwig. En het leren van geestelijke dingen is het leren in verband met de eeuwigheid. Dan doe je kennis op, wetenschap op en leven op wat onvergankelijk is. Dat is nooit weg. En dat is het enige wat eeuwigheidswaarde heeft. En al die andere dingen, ach. Ik wil niet zeggen dat ze onbelangrijk zijn. Dat mag ik ook eigenlijk niet zeggen. Maar in dit licht speelt het geen enkele rol. En wat wij moeten doen, is dus heel eenvoudig. Openstaan voor geestelijke dingen. Zoeken de dingen die boven zijn. En je zult merken dat de Bijbel waar is. Dat hoort u al te geloven uiteraard. Maar dan zal blijken dat de Heer alles geeft wat wij nodig hebben. En zelfs doet boven wat wij bidden of denken. Want dat zegt de Schrift. Amen.